En zullen we met elkaar gaan naar Efeze hoofdstuk 4, vers 11. We lezen hem nog even en we lezen ook 12 even. Ik heb een hele korte inleiding. Ik wil vandaag direct de tekst in, omdat ik mijn tijd daar ook in wil besteden. Teksten in. Ik wil u nog één keer meenemen naar het Oude Testament en dan de aanloop nemen naar het Nieuwe Testament en dan afronden. Dus u ziet het ook in het preekschema dat ik vandaag eigenlijk wel wil afsluiten, want we eindigen in een Openbaring. Zullen we het lezen, een moment van gebed, en dan gaan we beginnen. En hij, dat is de Heer Jezus Christus, heeft zowel apostelen als profeten gegeven aan wat? Aan de gemeente. Zowel evangelisten als herders en leraars. Om de heilige toe te rusten tot dienstbedoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Tot zover. En we hebben hier al lang stilgestaan, maar ik wil jullie toch nog één keer meenemen. Zullen we daarvoor bidden? Vader, wat is het heerlijk om gemeente te zijn. Dank u ook, Heer, dat we in deze voordienst daar ook zo weer eens een keer bij stil mochten staan, Heer. Gewoon praktische facetten vanuit uw woord, waarheden, zegeningen, bemoedigingen, die we als gemeente van u mogen ontvangen en van elkaar. En dat u ook door ons heen werkt naar elkaar toe, Heer. Waar we dat woord zo mooi op kunnen plakken, fellowship, Heer. Wij hebben een band met elkaar, wij hebben een leven met elkaar. Wij delen dingen met elkaar, Heer, die niet te verklaren zijn, maar die het juist zo rijk maakt om het leven te delen. Er is een enorme eenheid van begrip. Er is ook een honger, Heer, om uw woord gestalte te geven in ons leven. En Heer, ook daarin moedigen wij elkaar aan. Daarin sporen wij elkaar aan. En daarin sporen wij elkaar aan, ook zeker, Heer, nu de dag nadert. Heer, als wij de tekenen van de tijden zien. En Heer, we gaan de krant en de Bijbel niet naast elkaar neerleggen, Heer. Maar er zijn tekenen en we zien het naderen. En dan zien we ook uit, Heer Jezus, naar uw komst om uw bruid te halen. De gemeente, zodat wij voor eeuwig met elkaar verbonden zijn in heerlijkheid. Heer, we zijn al eeuwig met elkaar verbonden. Niet alleen wij, maar met alle gelovigen van alle gemeenten wereldwijd. Vanaf het moment van de Pinksterdag tot de laatste uitverkorene die binnenkomt, Heer, in de gemeente. Behoren wij tot de bruid van Christus. Dank u wel dat wij een lichaam zijn, Heer. Dat wij een plaatselijke, lokale gemeente zijn om gestalte te geven aan wat het is om gemeente te zijn. Heer, neem ons zo bij de hand. Mag uw woord weer vrucht dragen in ons leven. Want Heer, daartoe had u ook apostelen gegeven en profeten. En zoals we net lazen, ook evangelisten, herders en leraren. Om de heiligen toe te rusten. Tot dienstbetoon in het lichaam van Christus. Heer, bekwaam ons zo. Voor de glorie van uzelf. De kracht van uw heilige geest. Uit genade bidden wij dat, Vader. Amen. Wel, ik zei al, ik wil u vandaag nog meenemen en één keer teruggaan naar het Oude Testament, om zo door te stomen als het ware het Nieuwe Testament in over de profeten. En ik hoop dat u ook langzaam maar zeker een overtuiging gaat creëren in uw hart wat het Bijbel leert over profeten. Ik heb ook een poging gedaan om niet te veel naar buiten te kijken, maar als mij al een zorg op het hart ligt, dan is het wel de profeten, de profetieën, de extra Bijbelse indicaties die mensen naar voren dragen vandaag de dag. En ik moet u ook eerlijk zeggen dat het voor ons als gemeente een heel duidelijk fundament was vanuit het begin, vanuit ons leidersteam toen, wat inmiddels de oudste raad geworden is. Het is de Bijbel en de Bijbel alleen. Alleen onze naam al, Bijbelgemeente Ebenezer, willen wij dat gestalte geven. Ik hoop dat u langzaam maar zeker ook een overtuiging krijgt dat de Heer de profeten een speciale plaats gegeven heeft. Een unieke plaats. Ook in het Oude Testament, en dat gaan we vanochtend nog weer een keer zien. En dat deze Gods woord ontvingen, volmaakt en zuiver, geïnspireerd, oftewel uitgegaan van God. Maar dat ze die boodschap niet alleen kregen, maar ook nog eens een keer volmaakt en onvervalst doorgaven. En dat deze twee facetten die ik net noemde, het zuiver ontvangen en het zuiver doorgeven, niet alleen voor Oud-Testamentisch profeten gold, maar ook voor Nieuw-Testamentisch profeten. Dat wil ik vandaag ook gaan benadrukken. En dat de profeten alleen behoorden, de Nieuw-Testamentische profeten, tot de beginfase van de kerk. Punt. Als we ze doortrekken, dan is mijn Bijbel niet meer compleet. Of ik moet de standaard gaan verlagen, zoals ik vorige keer ook in mijn introductie aangehaald heb, waarvan ik inderdaad niet kan vinden in mijn Bijbel. Maar laten we eens teruggaan naar het Oude Testament. Ik wil u meenemen naar 2 Samuel. En ik wil eigenlijk beginnen met het punt dat profeten zich bewust waren als ze Gods woord spraken. Daar waren ze zich van bewust. Dat ging niet buiten hun om, ze raakten niet in extase. En ik weet, er is veel meer over te zeggen. Als we dat over Saul lezen, dat hij ging profeteren en naakt. Dat was niet naakt in die zin, hij had zijn koninklijke kleed afgelegd. Daar kan ik over gaan spreken, maar dan ga ik bijna buiten mijn studie. Ja, dan ga ik het wel heel erg uitbreiden. Dus ik wil mijzelf ook beperken dat door te zeggen van... Doorheen het Oude Testament, zeker vanaf Samuel, wat we de vorige keer gezien hebben, is daar een gestage stroom van profeten. Gods openbaring was nog niet volledig in het Oude Testament. Er was een continue stroom. Maar dat die profeten ook wisten dat ze Gods woord spraken, ik wil er ook mee zeggen, en dat wordt nog wel eens een keer aangehaald, dat mensen dan ook zeggen, maar ze spraken dus altijd Gods woord. Nee. Ik bedoel, als profeten onderling koffieklets hadden of ze gingen ergens op bezoek, dan was dat niet altijd zuiver en volmaakt Gods woord. En dat vinden we ook terug, bijvoorbeeld in 2 Samuel hoofdstuk 7. Waar David zijn kasteel, zijn paleis gebouwd had. En waar hij dus inderdaad een diep verlangen krijgt en zegt, maar ik woon hier in een mooi paleis en de Heer met de ark staat nog in een tent. Ik wil graag een zaal voor de Heer bouwen. Waar hij de ark in neer kan zetten. En wat lezen we dan? Dat vertelt hij aan Nathan de profeet in vers 2 van hoofdstuk 7. En de koning zeide tot de profeet Nathan, zie toch, ik woon in een cederen paleis en de ark gods verblijft onder een tentkleed. En toen zeide Nathan tot de koning, wel aan, doe wat al in uw hart is, want de Heere is met u. Zie, dit is gewoon, waar je dus gewoon leest over het verlangen van David. De profeet die zegt, ah ja, ga je gang. Doe wat je hartje ingeeft. En waarom? Het is een zuiver verlangen van David. Het is een oprecht verlangen. En het gaat niet in tegen een eerdere openbaring van God. Het gaat nergens tegen in. Dit is gewoon een profeet die inderdaad zegt, die eigenlijk meegegaat in met David. Die zegt, tuurlijk, doe wat je hartje ingeeft. Maar wat zien we dan? Vers 4, de Heer die geeft nieuwe informatie. Maar in de nacht kwam het woord des Heren tot Nathan. Wat wil dat zeggen? Wel, dat hij voor die tijd niet Gods woord sprak. Hij gaf zijn eigen gedachten daarover. Ja? En sommige mensen die zeggen, kijk, zie, een profeet die kan dus ook valse profetieën hebben. Nee, mensen. Want voor die tijd staat er namelijk niet, in het eerste stuk staat niet dat Nathan Gods woord sprak. Hij gaf een algemene verklaring, een algemene ruimte die de Heer gaf, ook aan David. Maar de Heer had andere plannen met David. En dan zie je dus ook duidelijk dat ook Nathan zich duidelijk bewust was wanneer de Heer tot hem sprak. In de nacht kwam het woord van de Heer tot Nathan. Nou, wat spreekt hij dan? Vers 17. Ja? Nathan die gaat naar David en spreekt alles wat de Heer geboden heeft. Vers 17. Geheel overeenkomstig deze woorden en dit gezicht heeft Nathan tot David gesproken. Nathan ging ervan uit van oké, David, doe maar wat je wil. Maar de Heer zei nee, ik heb voor David iets anders. En eigenlijk was het niet een begrenzing, maar zelfs een uitbreiding. Want wat kreeg hij als het hele stuk leest? De Heer belooft hem zelfs een nageslacht, een koninkrijk, een eeuwige heerser op de troon. Want David die ontvangt het ook zo en die valt in aanbidding neer. Die zegt, Heer, dat ik dat verdien. Ik had alleen maar een huis voor u op het oog. Ja, die mag ik niet bouwen, dat zal mijn zoon doen. Maar David kreeg eigenlijk veel meer ervoor terug. En eigenlijk is dat wel eens jammer als je dat zo ziet, dat mensen inderdaad ook, ja, wat zal ik zeggen? Laat ik het positief benaderen. Laten we gewoon het woord lezen voor wat er staat. En het woord van de Heer kwam tot de profeet. Dat lezen we door de hele Bijbel heen. Ga nu maar eens naar Jeremia. Jeremia is een bijzonder voorbeeld in dit opzicht. Waarom? Een profeet kreeg het woord van God en kon het niet wijzigen. Als de profeet woorden van God ontving, dan moest hij die spreken. Jeremia hoofdstuk 1, vers 7. Dat is een van de grote profeten achterin. En we weten het, de Heer had Jeremia al vanaf de moederschoot apart gezet. En wat staat er dan in vers 7? De Heer echter zeide tot mij, wel zeg niet ik ben jong. Want tot een ieder, tot wie ik u zend... zult gij gaan? Wel, zegt Jeremia, wie ben ik? Ik ben nog maar een jonge man. Oh, het heeft niks met leeftijd te maken. Waarom? Wel, als ik je zend, dan ga je. Maar dan. En alles wat ik u gebied, zult gij spreken. Zie, voor een profeet was het duidelijk wanneer de Heer sprak en wanneer niet. Wij in deze tijd hebben dat niet en weten dat niet. Maar een profeet was daar duidelijk in. Die wist dat. Paulus die zegt ook, ik schrijf een gebod van de Heer in het Nieuwe Testament. Ook in het Oude Testament vinden we daar die aanwijzingen. Jeremia hoeft niet op zoek naar het woord van God. God gaf die garantie. Ik roep jou, ik stuur jou, ik geef je woorden, ik geef je een missie en jij zal gaan. Wel, Jeremia heeft gesproken, gaat u maar eens mee naar hoofdstuk 20, vers 8. Jeremia die ging erop uit en hij sprak Gods woord. Maar het werd nou niet echt met open armen ontvangen. Absoluut niet. Hij werd vernederd. Hij ondervond er negatieve gevolgen van. Hij werd erdoor bespot, dagelijks zelfs. En wat lezen we dan in Jeremia 8, vers B? Want het woord van de Heere is mij tot smaad en tot schimp de hele dag. Hij predikt het woord. Maar Heer, niemand neemt het aan. Sterker nog, ze haten mij erom. Ze lachen mij uit. Ah, zegt Jeremia, ik heb een idee. Ik kan twee dingen doen. Ik kan het of spreken of ik kan zwijgen. Hij kan het niet mengen. Maar hij kan het wel in zich houden. Dat denkt hij. Zullen we even verder lezen? Vers 9. Maar zeide ik, ik zal niet aan hem denken. Ik zal niet meer spreken in zijn naam. Want daar krijg ik alleen maar ellende van. Dan werd in mijn hart als brandend vuur opgesloten in mijn beenderen. Wel deed ik moeite om het in te houden, maar ik kon het niet. Hij houdt het woord van God in zich. En wat voelt dat van binnen? Een brandend vuur. Ik doe pogingen om het binnen te houden. Maar het lukt me niet. Ik vind het zo fascinerend dat vandaag in de dag horen we zo mensen die heel makkelijk profetieën eruit spreken. Wel, deze die zegt van, mij niet gezien hè, ik krijg er alleen maar ellende door. Als je door het Oude Testament leest, maar je hebt het gezien. Wat was de aantijging van de Heer Jezus in Matthäus 23, naar de Isolieten, de Farizeeërs? De profeten hebben jullie uitgemoord. De enige die nog een vrije ticket naar de hemel had, dat was Elia. En Henoch, als je dan een Oud-Testamentische profeet voor ja, daar nog ziet. De rest zijn ze allemaal vergruist. Maar hier zie je dus, Jeremia probeert het in zich te houden, maar het is een brandend vuur in hem. Hij kan het niet inhouden. Het lukt hem niet. Ik deed de moeite om het in te houden, staat er zo mooi in de HSV, maar ik kon het niet. Dit vind ik fascinerend. Wat zegt mij dit? Dat de profeet wist wat het woord van God was. Het was geen mengeling. Het was niet zo van, nou, denk dat de Heer tot mij gesproken, maar ik weet niet zeker. Maar laat ik maar spreken. Nee, laat ik maar zwijgen. Ik weet het eigenlijk niet. Voor hem was het een bewust, dit is het woord van de Heer, dat hou ik binnen. Dat kon hij niet binnenhouden. Zie, doorheen het hele Oude Testament zijn dit zulke heldere aanwijzingen, dat de profeten inderdaad gewoon wisten wanneer ze voor de Heer spraken en wanneer niet. Wij kunnen ons dat niet voorstellen, is het? Ik weet wel wanneer ik de Bijbel spreek en wanneer niet globaal. Ik weet niet altijd precies waar ik er overheen ga. Of waar ik ervoor blijf. Voor een profeet leek dat schijnbaar heel helder. Dit is het woord van God, pats, dat is het. Dit maakte op een of andere manier, laat ik het zo formuleren, als we dat zo zien, maakt de Heer in het hart van de profeet duidelijk wat van hem is en wat niet van hem is. Maar één ding is zeker, het is geen mix. En de profeet is zich volledig bewust, Jeremia was zich bewust wat het woord van God was. En hij kon niet zwijgen. Maar hoe kwam dat eigenlijk? Dat ze zich er zo van bewust waren, dat ze het niet voor zich konden houden. Omdat de profeet onder de leiding van de Heilige Geest stonden. Dat is mijn volgende punt. We staan onder de leiding van de Heilige Geest. U bent nu in Jeremia één Bijbelboek verder, Ezechiël. Ezechiël hoofdstuk 2. Zie, want als je dus inderdaad kijkt naar de profeten, dat waren speciale mannen voor een speciale taak. Wel, één ding is altijd, doorheen de hele Bijbel, consequent. Als de Heer iemand ergens toe roept, dan bekwaamt hij hem. Als de Heer een opdracht geeft, dan zal hij ook de genade en alles geven om die opdracht te kunnen vervullen. Dat vinden we in Ezechiël. Door het heen het hele Oude Testament vinden we dat dat de profeten bekrachtigd werden door de Heilige Geest. Daar zat de kracht van de woorden van de profeet. Daarom was het een brandend vuur. Ezechiël hoofdstuk 2. En ik pak zomaar één tekst, al een paar teksten. Maar hier zou ik al een preek over kunnen vullen. Zoveel versen zijn daarover. Vers 2 begin ik van hoofdstuk 2. En terwijl hij tot mij sprak, kwam de geest. En de HSV is juist in dit geval met een hoofdletter. G. Ja, kwam de geest, Gods geest, in mij. Hij deed mij op mijn voeten staan. Ik luisterde naar hem die tot mij sprak. En hij zeide tegen mij, mensenkind. Dat is trouwens een bekende titel, dit woord hier. Eigenlijk staat er mensenzoon. Son of man. Kennen we die titel? Van de Heer Jezus, hè? En eigenlijk zegt dus de schrijver hiervan, laat ik dit even verder lezen, voordat ik wat uitgelegd, laat ik even verder lezen. En hij zeide tegen mij, mensenkind, mensenzoon, ik zend u naar de Israëlieten, naar die opstandige volken die tegen mij in opstand zijn gekomen. Zij en hun vaderen hebben tot op diezelfde dag, hebben tot op dezezelfde dag tegen mij overtreden. En eigenlijk wat je hier ziet in dit beginstuk, Ezechiël wordt geroepen, hij wordt letterlijk overeind gezet door Gods geest, bekrachtigd door Gods geest, om op een gelijke wijze als de Heer Jezus in zijn incarnatie, toen hij hier op aarde was, te gaan. En dat is bekrachtigd door de geest. Daarom is dit ook zo'n leuke referentie. Wat je hier ziet is feitelijk wat er in het leven van de Heer Jezus ook gebeurde. Jezus ging door de kracht van de Heilige Geest de woestijn in. Hij werd geleid door de Geest. Want dat is wat we hier zien. In Ezechiël. Ezechiël die krijgt dus als het ware, wordt bepakt met de Heilige Geest. Hij gaat naar dit ongelovig, opstandig volk in de kracht van God. Vers 4. En deze kinderen zijn schaamteloos en hardleers. Ik zend u naar hen toe. U moet tegen hen zeggen, zo zegt de Heere. En zij, wel, of ze luisteren of dat niet doen, want ze zijn immers een opstandig huis, zij zullen weten dat er een profeet in hun midden is geweest. Nou, het maakt niet of ze het uit, of ze het aannemen of niet, maar reken maar als jij spreekt, Ezechiël. En je spreekt van, zo zegt de Heer, oftewel je breekt mijn boodschap, dan zullen zij weten dat er een profeet in hun midden is. Hoe weten ze dat? Omdat namelijk de woorden die Ezechiël spreekt, door de Heilige Geest bekrachtigd wordt. En ze weten het. Wanneer een profeet sprak, door de kracht van de Heilige Geest. Gods woord, en dat is ook het mooie wat wij hebben, is het niet? Als er al kracht vanuit gaat van Gods woord, dan is het niet omdat ik dat spreek, of omdat ik dat zeg, maar omdat Gods woord door Gods geest bekrachtigd wordt. Dat vinden we hier terug. Nou ja, of ze positief reageren of niet, maakt niet uit. Vers 7. Maar u moet mijn woorden tot hen spreken. En of ze luisteren of dat niet doen, want ze zijn opstandig. Maar u, mensenkind, luister naar wat ik tot u spreek. Wees niet opstandig, zoals dit opstandig huis. Doe uw monden open en eet wat ik u geef. Eet wat ik u geef. En zeg je al, neem alleen mijn woord tot je en spreek alleen mijn woord. Dat is alles wat ik van je vraag. En dat is dus inderdaad waar ik inderdaad kan zien dat de Heer zijn profeet erop uitstuurt, maar hem ook volledig bepakt. Volledig bepakt. Op een unieke wijze. In het Oude Testament zeker. Een paar hoofdstukken verder, of eigenlijk een hoofdstuk verder. Hoofdstuk 3 vers 14 vinden we nog een keer een term. En ik kan nog wat meer doorheen Ezechiël gaan, want er staat wat meer verwijzing, maar ik zal me beperken. Hier staat in hoofdstuk 3 vers 14, toen hief de geest mij op en voerde mij weg. En ik ging weg, bitter bedroefd en hevig ontdaan. En de hand van de Heere was zwaar op mij. Hier staat gewoon, door de kracht van de Heilige Geest ging ik weer door. Maar het was ook die geest die mij bedrukte. Want eigenlijk is het de hand van de Heer was zwaar op mij. Het was feitelijk ook dat de geest op hem drukte. En hem eigenlijk bitter bedroefd maakte. Ja, je ziet dus ook dat er een omschrijving gegeven wordt wat synoniemen zijn. En wat zien we dan dus eigenlijk? Dat de ware profeet ging in de kracht van de Heer. Hij sprak de woorden van de Heer onder de leiding van Gods geest. Wat moet dan het tegenovergestelde zijn? Een valse profeet. Ezechiël hoofdstuk 13. Daar zien we namelijk het tegenovergestelde. Daar zien we een valse profeet die zegt dat hij het woord verkondigt. Maar de Heer heeft daar een ander gedacht over. Ezechiël 13 vers 1. Het woord van de Heer kwam tot mij. Wel mensenkind, profeteer tegen de profeterende profeten van Israël. En zeg tot hen die naar eigen inzicht profeteren, hoort het woord des Heren. Zo zegt de Heere Heren, wee de dwaze profeten die hun eigen geest volgen, zonder iets gezien of geschouwd te hebben. En dan zie je exact wat het verschil is tussen een ware profeet die onder de leiding van Gods geest gaat, Gods woord verkondigt, en een valse profeet, zijn eigen geest en eigen inzichten. Een dwaze profeet. Er is geen mix. Er is een duidelijk helder contrast. Een heel helder contrast. Een profeet spreekt Gods woorden of hij spreekt zijn eigen woorden. Maar die twee dingen zijn niet gemixt in één boodschap. Alsof de luisteraar moet uitvogelen wat nu waar is en wat niet. Wat is het grote verschil? De Heilige Geest. Ik ga dus mee naar het laatste boek van Nehemia. Dat wordt eigenlijk de sprong naar het Nieuwe Testament. Nehemia hoofdstuk 9. En Nehemia is teruggekomen. Het volk is voor een gedeelte uit ballingschap terug. Ze proberen de tempel weer op te bouwen, de tempeldiensten weer te installeren. Het volk krijgt weer de wet onderwezen. Nehemia, dat zit voor Job, voor psalmen. Dan heb je links van het midden. Ik was gewoon even vermoeid. Dat zijn van die boeken waar we niet zo vaak zitten, hè? Nee. Het laatste geschiedenisboek van het Oude Testament. Zoals die bij ons is. Want dan gaan we naar de wijsheidsboeken. Dan gaan we naar Job. Ja. Wel, ik ga toch even lezen. Hè. Nehemia hoofdstuk 9. En Nehemia hoofdstuk 9 is eigenlijk een opsomming van de priesters. Als ik het juist heb uit mijn hoofd. Die een opsomming geven, en dat zie je wel vaker in Israël, van de ongerechtigheden van hun eigen wandel. Waarom ze in ballingschap gegaan zijn. Waarom overkomen is wat hun overkomen is, de ballingschap. Maar daar is altijd in contrast naar Gods trouw. U bent trouw geweest, wij zijn ontrouw. U was heilig en volmaakt en wij onheilig. U heeft goede geboden gegeven en wij hebben ze niet opgevolgd. Want dat is de context hier waar het hele stuk over gaat. En in zo'n stuk vind je dit, vers 26 van hoofdstuk 9. Zij zijn echter ongehoorzaam geworden en zijn tegen u in opstand gekomen. Ze hebben uw wet verworpen en uw profeten gedood. Dat is een straffe boodschap die ze hier geven. Want die hebben, die bij hen hebben getuigd om hen tot u te doen terugkeren. Maar zij hebben grote godslasteringen gepleegd. En hier zien we precies hoe eigenlijk het geestelijke gedeelte de rest van Israël, die wederom geboren is, terugkijkt. En zegt van, hoe hebben we dat kunnen doen? Die profeten die door u gezonden waren met die boodschappen van uw woord om ons terug te brengen, die hebben wij niet alleen genegeerd, we hebben ze gedood. Vers 30. Vele jaren, en ik lees dit uit de HSV. Vele jaren bent u geduldig geweest ten opzichte van hen. En hebt u hen door uw geest gewaarschuwd door de dienst van uw profeten. Kijk eens hoe mooi dat het hier verwoord wordt. Dat in Nehemia zo mooi staat dat het Gods boodschappers waren, maar het was eigenlijk Gods geest doorheen die boodschappers. Doorheen die profeten. Dat God met zijn volk pleitte om terug te komen. Wat staat er dan zo achter? Maar ze namen het niet ter oren. Toen hebt u hen in de hand van de volken en de landen overgegeven. Zie, het was Gods geest doorheen de profeten. Zo duidelijk en helder als dat hier staat. Lezen we ook 33 en 34 nog even. U bent echter rechtvaardig geweest in alles wat ons is overkomen. Want u hebt getrouw gehandeld, maar wij hebben goddelozig gehandeld. Onze koningen, onze vorsten, onze priesters, onze vaderen, onze profeten. Staat die er ook bij? Nee. Die staan er niet bij. Onze koningen, onze vorsten, onze priesters en onze vaderen hebben uw wet niet gehouden. Ze hebben geen acht geslagen op uw geboden en op uw getuigenissen die u hen gegeven had. Hier staan de profeten niet bij. De profeten behoorden altijd tot het trouwe gedeelte. Die waren bepakt met de Heilige Geest. Dat waren degenen die juist en waarachtig en waarachtig voor de Heer konden leven. Waarom? Die waren bepakt. Die waren wederom geboren. Bekwaam gemaakt voor die speciale taak door Gods Geest. Er waren geen bijzondere mannen in de zin van wie ze waren, hun achtergrond. Amos die zegt dat ook. Ik ben een profeet, maar ik ben geen profetenzoon. Ik kom niet uit een geslacht van profeten. Ik ben schaapsherder uit de Koa, Amos. Ik ben maar van de gewone afkomst. Maar ze werden wel speciaal geroepen. David werd geroepen achter de schapen vandaan. En later wordt hij ook als profeet neergezet. Vandaar dat we de psalmen ook profetisch kunnen zijn. Hier zien we dus eigenlijk dat, ik denk dat je als je dit goed gaat zien, hoe de Heilige Geest in het Oude Testament werkte, dan was het altijd ter bekwaming van de profeten. Ook breder, maar vandaag hebben we het over de profeten. En dat wordt bevestigd in het Nieuwe Testament. Ik ga nu maar eens mee naar het Nieuwe Testament, 1 Petrus. En zo maken we onze overstap naar het Nieuwe Testament, waar we daarover kunnen lezen. De profeten die stonden onder de leiding van Gods geest. En het Nieuwe Testament bevestigt dit meermaals. En we blijven wat in de brieven van Petrus zitten. Omdat Petrus daar eigenlijk best wel veel aandacht aan besteedt. En dan schrijft hij ook in hoofdstuk 1 van 1 Petrus, vers 10. Dan schrijft hij, na deze zaligheid hebben de profeten, die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. En eigenlijk schrijft Petrus daar dus inderdaad naar de mensen en zegt wel, wat jullie ontvangen hebben, was toen verkondigd. Die hebben daarna gespeurd en gezocht. Naar deze zaligheid hebben de profeten, die geprofeteerd hebben over de genade die u bewezen is, gezocht en gespeurd. Oftewel de profeten uit het Oude Testament, dat is vers 11, laten we die ook nog even bijlezen. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was doelde. Zie, het waren die profeten uit het Oude Testament die het lijden van Christus aan voorzagen, voorspelden, voorzegden. Alleen ze waren aan het zoeken van, wanneer is dat? Wat zijn de gebeurtenissen daaromheen? Maar het was onder de leiding van, en dat zie je hier zo mooi, de geest van Christus. Ja? Die in hen was. Wat staat er dan zo mooi achter? Toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou. En ook van de komende heerlijkheid daarna. En wat Petrus eigenlijk dus tegen zijn schrijvers daar zegt. Van jullie hebben iets ontvangen wat toen verkondigd is. Zij hebben daarover geprofeteerd. Onder de leiding van de Heilige Geest en de geest van Christus. Hebben ze gezocht om te zien op wie het doelde. Maar het was niet voor hun. Het was voor ons. Lees maar mee, vers 12. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden. In de dingen die u nu verkondigd zijn. Door hen die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest die vanuit de hemel gezonden is, dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Dit is een gecompliceerd vers. Als je dit eens goed gaat ontrafelen, zit hier ontzettend veel in. In vers 11 heeft Petrus net gezegd, het waren die profeten die onder de leiding van de geest van Christus, en dat is de Heilige Geest, maar hij zegt daar het Christus, omdat het evangelie op Christus sloeg, maakt hij ervan de geest van Christus. De drie eenheid is ook werkelijk een eenheid. Die oud-testamentische profeten die waren aan het zoeken met al die profetieën en al die voorzeggingen en alles wat ze dus daar verkondigden, wat naar Christus verwees. Was het ook die geest die tot hen zei, dit is niet voor jullie, dat is voor een ander. En Petrus zegt dus eigenlijk, dit is voor jullie. En dan lezen we dus in vers 12 dat aan hen werd het geopenbaard dat zij niet zichzelf maar ons dienden. Dus oftewel, het was ook de Heilige Geest die het hun duidelijk maakte. Dit is niet voor jullie. Jullie kunnen zoeken en doorvorsten. Dit is niet voor jullie. Daniel kreeg dat ook te horen. Sluit dit op in een boek. Doe het dicht, want het is niet voor jullie. Openbaring lezen we tegenovergestelde. Schrijf dit op, maak het bekend. Sluit het niet op, doe het boek niet dicht. Want nu is het de tijd. Zie, dat is eigenlijk wat hier staat. Het was, ze profeteerden, maar de Heilige Geest moest er ook eigenlijk bij vertellen van, dit is niet voor jullie, maar voor ons. Vers 12, lezen we even verder. Maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn. Oftewel, alles hebben jullie gehoord, dat is jullie verkondigd. En dan komt hij naar weer een andere groep, door hen. Wie is hen? Mensen uit het Nieuwe Testament. Laat ik het even zo zeggen, er staat niet bij wie. Het zouden profeten kunnen zijn, maar ook gewone mensen. Maar er zit meer in de tekst die neigt naar een volmaakte weergave van wat er in het Oude Testament gegeven was. Laat maar even meelezen. Maar ons diende in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen, de Nieuwtestamentische gelovigen, die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest. Die vanuit de hemel gezonden is. Dingen waarin de engelen begeerig zijn om zich te verdiepen. En wat Petrus hier eigenlijk doet, is eigenlijk iets unieks. Hij spreekt over de leiding van de Heilige Geest in het Oude Testament. Hoe het gegeven werd, waar ze inzichten verkregen dat het niet voor hun was, maar voor later. Maar hij maakt gelijk de toepassing naar het Nieuwe Testament en zegt, dit is aan u verkondigd. Wat daar verteld is, geprofeteerd, is aan jullie verkondigd door de Heilige Geest. Waarvan ik dus inderdaad zeg van, dat lijkt erop dat het inderdaad een hele correcte, volledige en een volmaakte weergave is geweest van wat de Oude Testamentische profeten hadden verkondigd. Want ook hier staat weer bij, door de Heilige Geest. Ik kan niet zeggen dat dit de profeten waren die geprofeteerd hebben, volmaakt. Maar we lezen hier makkelijk overheen en zeggen, oh, dit is gewoon een prediker die het evangelie verkondigd heeft. Wow, 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 wow. Ik spreek hier onder de leiding van de Heilige Geest, maar daar komt nog alles een keer voor dat ik weet dat Erik gesproken heeft en niet de Heilige Geest. Maar hier staat zo helder bij dat u verkondigd is door hen die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest. De nadruk ligt hier op continuïteit. Zoals het in het Oude Testament ging, zo gaat het hier in het Nieuwe Testament. Er ligt een grote nadruk op de continue werking van de Heilige Geest. Een gelijke werking van de Heilige Geest, oud en nieuw. Het hele proces werd geregisseerd door de Heilige Geest. En waarom? Wat versterkt het nog, wat ik hier neerleg? Is omdat de engelen begeren om daar inzicht in te verkrijgen. Nou, engelen hebben maar één begeerte om inzicht in te krijgen. Dat is niet wat de mensen willen vertellen. Dat zijn geen menselijke woorden. Ze willen inzicht in het woord van God. In het plan van God. In het raadsbesluit van God. Dat door de Heilige Geest werd verkondigd. En dat is wat hij hier nog eens een keer achteraan zegt. Waarvan ik dus inderdaad zeg, als de engelen daarin begeren inzicht te krijgen, dan was het door de Heilige Geest volmaakt overgedragen. En dan neig ik hierna, door hen is een profetische verkondiging geweest. Volmaakt, overgedragen, zoals in het Oude Testament. Durf ik daar nog meer aan vast te binden? Ja hoor, ga dus mee terug naar Efeze hoofdstuk 3 vers 5. Daar heb ik een vers waar het gewoon staat. Ik zal zo ook uitleggen waarom ik in Petrus, Ik ben in Petrus gaan zitten omdat het Oude en het Nieuwe Testament aan elkaar gekoppeld wordt. Hè? Dat is mijn punt. Ja. Efeze hoofdstuk 3 vers 5. Zoals, en dan lees ik alleen het stukje wat ik nodig heb. Hè. Zoals het nu door de geest geopenbaard is aan de heiligen. En wie zijn die heiligen? Zijn apostelen en zijn profeten. En wat ik dus eigenlijk wil zeggen, mensen, is heel eenvoudig. Oudtestamentische profeten stonden volledig onder de leiding van Gods geest. Spraken Gods woord, waren volmaakt in wat ze zeiden. Dat vind ik terug in het Nieuwe Testament. Ik zie daar geen verschil in en ik zou hier nog veel langer over kunnen spreken, maar ik wil het ook gaan beperken. In Petrus zie je dat er een continuïteit wordt gepredikt. In Efeze zien we duidelijk dat inderdaad staat dat de Heilige Geest geopenbaard heeft. En wat was dat? De kerk. Ja. Aan de apostelen en de profeten. Volmaakt perfect. Nu, dan wil ik daar ook eigenlijk even mee afsluiten. Voor degenen die vorige week geweest zijn, naar de preek geluisterd hebben, die enigszins mee waren, toen heb ik ook gezegd, je kan het op drie manieren zien, de werking van de Heilige Geest van de profeten vandaag en de dag. Ze zijn continu. Dat wordt een aanval op de Bijbel, oud en nieuw. Dat betekent dat onze Bijbel niet compleet is. Je hebt het Oude Testament en dan had je een verlaagde, ja, zuiverheid. In het Oude Testament of in het Nieuwe Testament, bij de profeten in het Nieuwe Testament, dat was een mix. Het Nieuw Testament is profeten, dat is het meeste wat we om ons heen horen. Hè. Het Nieuw Testament is profeten, hebben een mix van waarheid en leugen. Zo zeggen ze het niet. Waarheid en onwaarheid, menselijke woorden en Gods woord. En als laatste is het gewoon dat het stopt, want dat is waar wij staan, maar daar kom ik zo nog op. Maar ik ben nu nog steeds bezig om die correctie aan te brengen van nee, de Nieuw Testament is profeten, die werden geleid door Gods geest, spraken Gods geest, spraken volmaakt, spraken perfect. Weet je wat misschien een heel makkelijk principe is om hierin te onthouden? Misschien wel de beste. Wat is een van de grootste veranderingen tussen het oude en het nieuwe verbond? De werking van de Heilige Geest. Zijn we daarover eens? In het Nieuwe Testament zien wij een verhoogde, een verruimde en een verbrede werking van Gods Geest. Ja? De Geest wordt uitgestort. We zijn verzegeld met de Heilige Geest. We hebben een permanente inwoning van de Heilige Geest. Dat had het Oude Testament is gelovigen niet. Om dan te zeggen dat de Nieuwtestamentisch profeten minder zuiver zijn in hun verkondiging, staat haaks op de verhoogde werking van de Heilige Geest in het Nieuwe Testament. Dat is het allerhelderste, makkelijkste principe wat u kan onthouden. Er is geen verlaging in het Nieuwe Testament, er is een verhoging voor alle gelovigen. Wel, zuiverder kon een profeet niet zijn dan zuiver. Maar de profeten in het Oude Testament hadden geen permanente inwoning. In het Nieuwe Testament wel. Maar om dan te zeggen van wel, het Oude Testament spraken ze volledig zuiver, het Nieuwe Testament niet, hadden ze een mix. Mensen druist in tegen de normale lijn die je ziet doorheen de hele schrift. En dat is eigenlijk wat ik daar in Petrus ook zie. Ik zie die continuïteit. Het was zuiver aan hen overgebracht. En ik weet, het is technisch en ik bespaar u nog de meest technische details. Want ik ben al aan het schrappen geweest vanochtend vroeg nog. Ik hoop dat u ziet dat feitelijk in het Nieuwe Testament er een verhoogde zekerheid is dat profeten zuiver spraken. Als u ooit nog eens een keer hoorde over iemand die zegt ik heb een visioen of een profetie, denk dan eerder aan een droom of een wazige ingeving of inderdaad gewoon een menselijke ingeving. Een leuke illustratie, zoals Frans het onlangs ook zei. Ze noemen het visioen, ik noem maar een illustratie. Is het altijd fout? Het is niet altijd fout. Het is leuk om aan te horen, maar ga me niet zeggen dat het gelijk is aan Gods woord. Nou. Weet u dat doorheen deze profeten, Oude Testament, ook de Bijbel kwam? Ons volgende punt. Doorheen de profeten kwam de schrift. Is het niet interessant, en wat ik nu ga doen in het laatste half uur, iets minder, Nu ga ik pogen om aan te tonen dat het Oude Testament, en ik zal u gelijk vertellen waar ik heen ga, dat de profeten van het Oude Testament gestopt waren en dat de schrift compleet was van het Oude Testament. En dat hetzelfde te verwachten is in het Nieuwe Testament. Dat de profeten gegeven werden, maar dat het als de openbaring die gegeven werd voldoende was, als het zijn doel bereikt had, dan zou de Heer geen openbaring meer geven en dan stopt de profetie. Dat te verwachten was. Zoals het in het Oude Testament is, zo is het. Zo kun je het ook verwachten in het Nieuwe Testament. En er zijn aanwijzingen genoeg. Maar laten we eens gaan naar het Oude Testament. En we luisteren naar het Nieuwe Testament. Ik heb daar een tekst neergezet, Johannes hoofdstuk 1 vers 46. En dit is Filippus die naar Nathanael gaat. En Nathanael en Filippus die zegt dit. Wij hebben hem gevonden van wie Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten. Wat is dat? Wij noemen dat de wet en de profeten. Mensen, dat is heel eenvoudig. Dat zijn de profeten en de profeten. Want hebben we niet gezien dat Mozes een profeet was? Er is geen ander Oud Testament dan de profeten, dan wat door de profeten kwam. Ja, ik weet het, in Lucas is nog een verwijzing naar de profeten, de psalmen, of Mozes, de wet, psalmen en de profeten. Dan zou je denken, dat is een driedeling. Wel, de psalmen kun je heel duidelijk zien onder de profeten. En dat wordt dus hier ook gedaan. De overgrote meerderheid deelt het Oude Testament in twee delen. Ik geloof dat maar één verwijzing is naar drie, die ik net noemde, Lucas 24. Maar het Oude Testament wordt altijd in tweeën gedeeld. De wet en de profeten. Wel, Mozes was een profeet. Dus eigenlijk kun je zien dat het altijd hier ook de wet en de wet. Wat kwam Jezus doen? Matthäus hoofdstuk 5, vers 17. Meent niet dat ik gekomen ben om de wet en de profeten af te schaffen? Ja, te ontbinden? Nee, ik ben gekomen om ze te vervullen. Ik ben gekomen om alles wat de profeten gegeven hebben te vervullen. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Weet u, als u begint in het Nieuwe Testament te lezen, dan proef je ook in deze woorden dat er bij de Joden en bij de Nieuwtestamentisch gelovigen een helder beeld was dat het Oude Testament compleet was. De wet en de profeten. We lezen straks nog teksten over wat aan ons overgeleverd is. Of de geschriften wordt het ook genoemd. De schriften. 400 jaar lang was het stil geweest voor Johannes de Doper kwam. Waren er geen profeten meer? En dat is de truc die we nou gaan leren. Dat wil ik u meegeven. Het zit niet vast op gaven die stoppen. Het zit vast op openbaring die stopt. God heeft zichzelf, wat is openbaring? Openbaring is dat God zichzelf bekend maakt. Dat heeft hij gedaan aan de Joden, aan Israël, doorheen de profeten. Op het moment dat God stopt met openbaren, dat het woord van God niet meer tot de profeet komt. Wat gebeurt er dan met de profeet? Die valt stil. Stop geen brandstof in je auto, het is nog steeds een automobiel. Je noemt het nog een auto, maar het doet niks meer waar hij voor gemaakt is. God stopt de profeten niet, God stopt de openbaring. De inhoud geeft hij niet meer. En wat gebeurt er dan? Dan zie je dat de profeten langzaamaan uitsterven. Vandaar dat ik ook zeg, er is een duidelijk uitloop. Dat bevestig je eigenlijk door als je dit ziet. Het Oude Testament was afgerond. Het was bekend, het was afgesloten. Het hele Nieuwe Testament, als je leest en als je begint, is er zelfs buiten Bijbels, dus als je de Talmud leest en over de Joodse geschriften, dat is compleet, dat is afgesloten. We hebben niks meer te verwachten. Dan gaan we naar 2 Petrus. Na Haggai, Zacharia en Malachi is de Bijbel voor de Joden duidelijk omlijnd. Daar is echt helemaal niet veel twijfel over. We gaan naar 2 Petrus, hoofdstuk 1, vers 19. En Petrus die vertelt hierover dat hij de transfiguratie, de verheerlijking van de Heer gezien heeft. Maar dan zegt hij iets bij, vers 19. En ik lees uit de HSV, want de HSV is eigenlijk iets beter in de vertaling hier bij vers 19 dan de NBG, denk ik. Wij hebben het profetisch woord, dat vast en zeker is. Wat bevestigt dit? Dit slaat op het Oude Testament. Wat Petrus hier zegt is, wij hebben dat in ons bezit. Dat is vast en zeker. Dat is bevestigd. Dat bevestigt exact wat ik gezien heb op de berg. Het is een bevestiging ervan. Het maakt het zeker en vast. Waarom? Het spreekt het niet tegen. Het is een getuige dat de Heer Jezus Christus in zijn heerlijkheid ook waarachtig God is. Wij hebben het profetisch woord. Het Oude Testament was compleet, was afgesloten, was afgerond. Vers 19. En u doet er goed aan daarop acht te slaan, als een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Wel, dan vraag je wel eens af, wat is dat, Heer? Dat is de verheerlijking als de Heer Jezus terugkomt. Dat is waar het heen verwijst. Ook weer zo'n term die je even moet weten van de dag die aanbreekt en de morgenster die opgaat. Dat is de dag dat de Heer terugkomt en wij hem in glorie en heerlijkheid zien en bij hem zullen zijn en veranderen zullen. Maar tot die tijd, houd gewoon bij het profetisch woord. Dat is vast en zeker. Sla acht op het geschreven woord. Vers 20. Maar dit moet u als eerste weten, dat geen enkele profetie van de schrift. Hij gebruikt een heel specifiek woord in één keer. Een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van de mens, maar heilige mensen van God door de Heilige Geest gedreven hebben gesproken. Want het laatste hebben we al bij stilgestaan. Hè? Dat waren de profeten die door de Heilige Geest gedreven werden en Gods woord gaven. Maar hier staat namelijk een hele belangrijke referentie in vers 20. Geen enkele profetie van de schrift. En schrift is het Griekse woord grafé. Dat betekent dat wat opgeschreven is. En eigenlijk zegt dus Petrus ook heel duidelijk, kijk, dat wat opgeschreven is, had geen oorsprong in de profeet zelf. Ja, een eigenmachtige uitleg toelaat. Is niet helemaal de juiste vertaling. Is moeilijk om het uit te leggen. Ik weet het, maar het heeft meer te maken van, het heeft niet zijn bron in het hart van de profeet. Ja? Want dat staat in vers 21, profetie is niet voortgebracht uit de wil van de mens, maar mensen geleid door de Heilige Geest. Dat is op schrift gezet. Dus het is niet alleen dat de Oud-Testamentische profeten het woord van God gegeven hebben, dit is ook nog eens opgeschreven en het is beschreven. Dat is een heel belangrijke term. 400 jaar hebben ze stilte gehad, maar voor hun is het duidelijk dat boek is af. Ga dus mee naar hoofdstuk 3 van hetzelfde boek, 2 Petrus hoofdstuk 3. En hier sprak het over de profetie, enkele profetie van de schrift. En dan zijn we hier in hoofdstuk 3 vers 15. En Petrus spreekt hier over Paulus. Zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft. Want de wijsheid die hem geschreven is, was de openbarende gave. U zal het niet vreemd opkijken dat de apostelen ook profeten waren. Is dat vreemd als ik dat zeg? Nee. De apostelen hadden de gave van profetie en van openbaring. Alle apostelen waren profeten. Maar niet alle profeten waren apostelen. Oftewel, er waren meer mensen die profeet waren dan apostelen. Maar alle apostelen hadden ook de openbarende gave en spraken nieuwe openbaring. God maakte het hun bekend. En dat is eigenlijk wat hier staat. En dat heeft Paulus opgeschreven. Dat is hier duidelijk te zien. Wat staat er dan nog meer? Vers 16 is het, dacht ik. Zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Ja? Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn. Die de onkundige en de onverstandige mensen verdraaien tot hun eigen verderf. Net als de andere schriften. En eigenlijk wat Paulus dus heeft opgeschreven, zegt Petrus, dat was onder de leiding van de Heilige Geest. Maar er zijn weer van die mensen die dus de valse profeten, zou je kunnen zeggen, die gaan dat verdraaien. Maar die verdraaien dat net zoals de andere geschriften. Wat doet Petrus hier? Die zet dus het woord wat Paulus geschreven heeft, op gelijk niveau met het Oude Testament, opgeschreven. Op gelijk niveau. Dat wat beschreven is. Nu spreek ik al niet meer over een profeet die profeteert, maar wat opgeschreven is. Nu, we moeten dus teruggaan naar hoofdstuk 2, vers 1. Hoofdstuk 1 tot vers 20 bedoel ik. Hetzelfde brief, 2 Petrus 1, 20. dan gelden deze versen, omdat het namelijk hier ook op schrift gesteld is door Paulus. Net als de andere schriften, las ik net, grafé, meervoud. Is dat vers wat we net lazen ook van toepassing op Paulus. Want de profetie is destijds niet voortgekomen uit de wil van een mens, maar heilige mensen van God die door de Heilige Geest gedreven hebben gesproken. Zoals vers 20 ook staat, geen enkele profetie van de schrift een eigen bron heeft bij de persoon zelf. En ik weet, dit is allemaal technisch mensen, maar wat Paulus hier of Petrus hier zegt is, wat de profeten schreven in het Nieuwe Testament, staat op gelijk niveau met het Oude Testament en de gelijke principes gelden, dat het de Heilige Geest is die het hun gegeven heeft. Maar ik ga een stap verder. De profeten uit het Oude Testament waren gestopt. Dat wisten de apostelen, dat wisten de Nieuwtestamentische profeten. Zijn er dan ook aanwijzingen? Nee, ik ga het anders stellen. Dan mochten de Nieuwtestamentische profeten en apostelen ervan uitgaan dat ook hun bediening eens zou stoppen. Dus ik heb hun geschriften nu op het niveau gezet van het Oude Testament. Maar nu ga ik het zelf doen om te zeggen van, kan ik aanwijzingen vinden dat er ook een einde aan hun bediening is gekomen? En ja, die is er. Gaat u maar eens mee naar hoofdstuk 1 van Hebreeën. En dit stukje heb ik genoemd, gaven bleven bestaan tot het beoogde doel bereikt was. Oud-testamentisch profeten bleven bestaan totdat Gods doel bereikt was. En hij gaf geen openbaring meer. En een profeet stopt gewoon, hij loopt droog. God neemt geen gaven weg. Hij hoeft geen profeet van de planeet te verwijderen. Het was niet zo dat de Heer stopte met profetieën geven en Maleachi viel neer. Ik haal de profeet thuis, want hij heeft. Nee, de gave functioneert alleen als God iets geeft. En God gaf niet meer in het Oude Testament. En in het Nieuwe Testament zien we daar aanwijzingen genoeg. En ik kan er maar een paar geven. Anders zou het te technisch worden en te ingewikkeld. Maar dit, hoofdstuk 1 van Hebreeën, vers 1. Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot onze vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij nu, in de laatste dagen, in de laatste dagen is vanaf dat Christus kwam of gekruisigd werd, laten we zijn kruisdood pakken, ja, tot ons gesproken in zijn zoon. Heel eenvoudig mensen, waar gaat de rest van het Nieuwe Testament om? Over de relatie van de kerk tot Jezus Christus. Dat is alles wat de apostelen en de Nieuwtestamentische profeten gingen schrijven. Als je alle boeken van het Nieuwe Testament pakt, dan stop ik even bij openbaring, want dat is een iets unieke. Christus was de laatste openbaring van God. Ik heb alles wat ik ben en wat ik wil, laat ik zien in mijn zoon. En de kerk zijn relatie tot Jezus Christus is gegeven door de apostelen en de profeten. En als dat voldoende was, dan stopte het. Dat was het beoogde doel. Het hele Nieuwe Testament beschrijft Christus zijn relatie tot de gemeente en de gemeente en relatie tot, tot Christus. En als laatste, wat vinden we in openbaring? De gemeente die opgenomen wordt in heerlijkheid. Bij Christus. Dat is openbaring. De openbaring van Jezus Christus in glorie voor alle heiligen. En eigenlijk dus als je dat zo ziet, dan ga je ook zeggen van, wel, de Oud-testamentische profeten, de Nieuw-testamentische profeten, de Nieuw-testamentische apostelen, hadden een verwachting dat het zou stoppen. Dat de Heer op een gegeven moment geen openbaring meer zou geven. Als het fundament gelegd was, zou het stoppen. Vinden wij in het Nieuwe Testament ooit een aanwijzing dat de Joden aan het klagen waren dat de gave van profetie was gestopt? Ze vonden het heel normaal. Het boek is afgesloten. We hebben alles gekregen wat we nodig hebben. We hebben de wet en de profeten. Meer hebben we niet nodig. Hoe kan het zijn dat in het Nieuwe Testament en nu in de gemeente, dat we horen om ons heen, als de gave van profetie er niet is, is de gemeente niet compleet en ontbreekt er iets? De Joden hadden die indruk niet. De apostelen hadden die indruk niet. Efeze 2:20, wat lezen we daar? gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. Weet je wat nog? Zo'n bekend vers. De gemeente is gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. Als het fundament, wat Paulus daar zegt, als het fundament ligt, dan stopt de gave. Dan is het ten einde. Ik begrijp me goed. Ik ga dus niet vechten over of de gave van profetie er niet meer is. Wat mij betreft mogen er nog profeten rondlopen. Maar God openbaart zich niet meer aan die profeet. Dus het is een auto die droog draait. Er zit geen brandstof meer in. Dus kan iemand zich geen profeet noemen. Want God openbaart zich niet meer. Het is afgesloten. Gaat u maar eens mee. Openbaring hoofdstuk 22. Wij kunnen er niet omheen, mensen. Hoe kolossaal belangrijk dat deze versen zijn. Met de laatste apostel en de laatst levende apostel en profeet sluit daarmee het Nieuwe Testament af. Openbaring. En ik ga zelfs mijn Bijbel daar openen, omdat er eigenlijk meer in staat dan we ooit kunnen gaan begrijpen. Maar het is zo rijk wat hier staat. Ik weet, deze preek zou je 3 keer moeten luisteren. Die zou ik 5 keer moeten schrijven en herschrijven om het helder voor ogen te krijgen. Hoofdstuk 22. Vers 10. Dat was net waar ik naar refereerde. Er is een engel, Johannes, die spreekt dus hier met een engel. En het gaat van de engel naar Johannes en weer van de engel naar Johannes. En dan komt het ook nog een keer voor de Heer Jezus. Maar dit staat in vers 10. En hij zeide tot mij, verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Daniël moest het opsluiten. Wat aan Johannes gegeven werd als laatst levende apostel en profeet. In die hoedanigheid. Kunnen best zijn dat er nog later profeten geweest zijn, maar die hebben niks in de Bijbel opgeschreven en de Heer stopte met openbaren. En vandaar dat ik ook zei, het ebde weg. Vers 12. Zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij. Wie zegt dit? Dit is de Heer toch, hè? Dit is niet een engel, dit is niet Johannes. En als je het hele stuk leest, dan zie je dat het over en weer gaat. Maar dit is wat de Heer zegt. Ik kom spoedig en ik zal ieder vergelden naar zijn werk. Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het eind. Zalig zij die hun gewaden gewassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en de poorten ingaan in de stad. Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die leugen heeft verkondigd. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u lieden dit te betuigen voor de gemeente. Ik ben de wortel van, en het geslacht van David, een blinkende morgenster. En de geest en de bruid komen en zeggen, kom! En wie het hoort zeggen, komen! En wie dorst heeft, komen! En wie wil, nemen het water des levens om niet gratis. Drink van wat de Heer aanbiedt, want het is gratis. Maar dan staat er in één keer dit, ik betuig aan een ieder. Nou, de vraag is wie hier spreekt. Ik neig ernaar dat de Heer Jezus hier weer het woord neemt. Ik betuig u. En luister eens wat hier staat. Een ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort, indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen van dit boek die in dit boek beschreven zijn. Dat is een ferme waarschuwing, hè? En ja, dan kun je uitleggen, zeg, dit gaat alleen over openbaring. Dat is lastig om dat stellig vol te houden. Want wat gaf ik net? Je moet het wel in een groter context zien. De laatste profeet, de laatste apostel in die combinatie. En in die tijd, Johannes wist dat hij de laatste was. Lees 1 Johannes door. En wat vind je daar? Test de geesten. Er waren allemaal valse profeten al uit. In die tijd begon dat al te komen. Johannes was de enige nog die daar tegenin kon gaan. En onder de leiding van Gods geest zag je dus de volledige openbaring geschreven door de Heer Jezus Christus. De profeten en apostelen geven het fundament. En wat hij aan het eind doet, hij verzegelt het. En het is feitelijk de woorden van de Heer die zeggen, voeg hier niks aan toe. Dat kan ook niet. Want in het Oude Testament was het afgesloten. En daar stond geen profeet op die dat durfde te zeggen. Ik ben nog een profeet. Nieuw Testament, hetzelfde niveau, volledig, volmaakt, spraken ze voor God. En ze baken het ook af met de laatste apostelprofeet die er was. Voeg hier niks aan toe, vers 19. En indien iemand afneemt van de woorden van het boek deze profetie. En dat is precies de woorden omgekeerd. Daarmee kun je dus inderdaad zeggen, wel, dit spreekt ruimer dan de Bijbel, of dan Openbaring. Dit is een ruimere term. Hier verzegelt Johannes werkelijk het Nieuwe Testament af. Dit is het eind. Dit waren de laatste woorden die God sprak tot Johannes. Dat is wat ik het neem. Wat staat er dan nog achter? En indien iemand afneemt van de woorden van het boek van deze profetie, God zal hem zijn deel afnemen van het geboomte des levens, van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn. Hij die deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom spoedig. Hij die deze dingen getuigt, zegt, hij, kom spoedig. Dit zijn in mijn optiek de woorden van de Heer. Zullen we het hiermee afronden? Ik hoop en ik weet, ik was vandaag ook minder helder misschien, moeilijker. Minder goed geconcentreerd als anders, maar ik hoop dat u begrepen heeft dat de oud-testamentische profeten volmaakt door de Heilige Geest geleid werden om Gods woord te spreken. Dat het Oude Testament afgebakend was, afgesloten, dat daar geen seconde twijfel over was in het Nieuwe Testament. Dat het Nieuwe Testament de profeten op gelijke wijze, en de apostelen, ik pak de profeten, Gods woord gegeven hebben, volmaakt en zuiver. En dat er bij hun al vanaf het begin de intentie was, het zou kunnen stoppen. Als alles gegeven is wat nodig is, dan stopt de gave automatisch. Als de Heer inderdaad het doel bereikt heeft waar hij die gave voor geeft, dan stopt het gewoon. En dat is wat mijn optiek doorheen het hele Nieuwe Testament te zien is. Ik heb nu maar een paar verzen behandeld. Ik heb het afgesloten met Openbaring. Dit is het profetisch woord, mensen, wat vast en zeker is. Ik hoef mijn gelijk niet te hebben. Ik hoop dat onze Heer hierdoor geëerd wordt. Dat u en wij een duidelijk fundament hebben. Het is de Bijbel. En de Bijbel alleen. Dat Gods woord is. En voor zover wij hier binnen blijven. Doen we daar niks aan af. En voegen daar niks aan toe. Elke sekte. Is dat al eens opgevallen? Elke sekte in de wereld. Heeft meer dan de Bijbel. Bij de katholieken is het traditie. Bij de mormonen is het boek van Joseph Smith. Bij de Jehovah getuigen is het wat de wijzen aan uitleg geven. Laten we dan als evangelische christenen niet nog eens een keer de deur openzetten dat er nog eventueel dingen gegeven kunnen worden. Ik vind het beangstigend. Maar ik hoop dat ik het onderbouwd heb van de Bijbel, dat ik zeg er is geen theologische basis. Zullen we ons zo verootmoedigen voor onze Heer. Vader, wat heb ik hier lang over zitten studeren? Wat heb ik hier lang over geworsteld? Wat heeft dit veel energie van mij gekost? Wat heb ik hier moeite gedaan om dit te doorvorsten, Heer? Want ook het bestuderen van uw woord, Heer, is inderdaad hard werken. Heer, u geeft ook uw woord, maar het is ook aan ons, aan ieder van Heer, van uw kinderen hier. Het is ook aan ons om ons daartoe in te zetten, Heer, om te doorvorsten en te doorgronden wat er staat. En Heer, als ik dan uw gemeente, en wij als oudst uw gemeente hier mogen leiden, Heer, dan hopen we dat we hier uw waardig in vertegenwoordigen. Wij plaatsen u niet in een box, Heer. Wij begrenzen u niet, op geen enkele wijze. We pogen alleen om daar te wandelen waar u wandelt. Dat te zeggen wat u zegt. Daar te stoppen waar u stopt. Daar een grens te leggen waar u een grens gelegd heeft. Uw Nieuw Testamentisch profeten zo hoog mogelijk neer te zetten. Daar heeft u het fundament op gebouwd. En daar plukken wij nog steeds de vruchten van. Wij staan op de schouders en op het onderwijs van Paulus, Petrus, Johannes, Jacobus. Profeten als Lucas hier, die het evangelie geschreven heeft onder de leiding van uw geest. Heer, mogen we dan ook zo gewoon weten, Heer, dat deze openbarende gaven gestopt zijn. Maar Heer, dat is niet het enige, want de volgende week, Heer, hopen we te gaan naar, als u dat heeft voor ons, naar de evangelist. En die zijn er nog, Heer. Of herders en leraren. Maar die zijn er nog, Heer. Want die brengen uw geschreven woord. Die krijgen het niet van u, zoals u dat aan de profeten en de apostelen gaf. Die spreken het vanuit de schrift, zoals het aangeleverd is. Oud Testament en Nieuw Testament. Heer, dan wil ik u zo vragen dat u in ieders hart daar een fundament neerlegt, Heer. Dat onwankelbaar mag staan en dat hun vertrouwen mag staan op het geschreven woord van God. Ik heb nog nooit, Heer, zegen gezien in iemands leven, langdurig blijvend tot godsvrucht dat voortkwam uit nieuwe openbaring. Geen gemeente heeft daar rust in gevonden en zekerheid aan kunnen verbinden. Mogen wij, Heer, in alle nederigheid, hoop ik dat we u hier juist vertegenwoordigen. Door te zeggen, uw woord, uw profetisch woord is vast, zeker en wij hebben het. En mag u dat dan ook tot zegen laten zijn in ons leven, Heer. Dat het niet vruchteloos zal zijn. Zend uw woord, Heer, in onze harten. En mag het niet ledig terugkeren, Heer. Mag het vrucht dragen, 30, 60 en 100-voud. Tot verheerlijking van onze Heer Jezus Christus. Heer, als hier mensen zijn die niet wederom geboren zijn, waar het woord van God nog niet in hun hart gekomen is, wilt u dat bewerken, Heer? Want het geloof komt door het horen, de horen van het woord van Christus. Dat is de kracht van uw woord. Dat is de kracht die u gaf aan de profeten toen ze het spraken. Dat is de kracht die u geeft aan uw woord. Niet aan de prediker van uw woord, maar aan uw woord. Bekrachtig uw woord in onze harten, Heer, in Jezus' naam. Amen.